Wanneer had jij voor het laatst een geluksmomentje?
Vandaag, toen ik hierheen reed, dacht ik, dit is toch super tof dat ik dit mag doen.
En jij?
Zaterdag, toen ik met mijn dochter naar de turnles ging, mocht ze eindelijk weer na de zomervakantie. En ze kwam daarna rennend naar me toe en zei, mama, dit heb ik zo gemist, dit vind ik zo leuk.
Dit is de podcast Partners voor Zorg. Geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders en ik spreek deze aflevering met gasten over een belangrijk onderwerp. Werkgeluk. Niet alleen belangrijk voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Het aantal vacatures in de zorg groeit naar ruim 150.000 in 2030. Verzuim neemt toe, net als de uitstroom. Maar als je gelukkig bent op je werk, ga je minder snel weg. Maar hoe maak je werknemers blij en gelukkig? In de komende 3 afleveringen van Partners voor Zorg proberen we daarachter te komen. In deze eerste aflevering praat ik met professionals in de kinderopvang. Aan tafel heb ik 2 gasten.
Ik ben Manon Scherf. Ik werk voor Samenwerkende Kinderopvang. Vooral voor het label Fris Kinderopvang in Apeldoorn en omstreken. Ik ben 38 jaar oud en werk daar in de functie als adjunct directeur.
Mijn naam is Sabine de Wit. 35 jaar, moeder van 2 kinderen. Ik werk ook als adjunct regio-directeur voor de regio Utrecht-Flevoland, waar Top Kids, Bembelle en Fantasiehuis onder vallen, onder de koepel van Samenwerkende Kinderopvang.
2 gasten en 1 vaste gast, dat is Patrick van Hees, geluksprofessor. Wat ben je dan als je geluksprofessor bent?
Ja, ik ben feitelijk geluksexpert. Dus ik vertaal wetenschappelijke inzichten over geluk naar de praktijk van zowel werk als privé. Want werkgeluk en privégeluk gaan ook echt hand in hand. En ik schrijf boeken, ik geef heel veel trainingen, masterclasses. En ik adviseer grotere werkgevers wat zij kunnen doen om het gelukspotentieel van hun medewerkers optimaal te benutten.
En daar gaan we het ook tijdens deze podcast over hebben. Hoe gaan wij werknemers, werkgevers, klanten, iedereen gelukkig houden? En dat je er zelf natuurlijk privé ook een beetje gelukkig van wordt. Laat ik eerst eens eventjes beginnen met jullie werkveld. Wat doe jij? Waar bestaat jouw werk uit?
Nou, mijn rol is als adjunct regio-directeur om samen met de locatiemanagers en de regio-directeur eigenlijk sturing te geven aan alle locaties die onder de regio vallen. En dan hebben we het echt op breedste zin van het woord. Dus denk aan de kwaliteit, de personele bezetting, blije, happy medewerkers, goede kinderopvang. En daar gewoon vanuit een aantal KPI's noemen we dat, een aantal werkvelden zeggen, dit is waar we voor staan. Dit is wat we belangrijk vinden. En goede werkgever zijn en een goede kinderopvangorganisatie.
Ja, Manon, jij doet denk ik hetzelfde werk, maar voor een iets andere organisatie.
Ja, binnen de Samenwerkende Kinderopvang hangen allerlei labels met allemaal hun eigen identiteit. Dus ik doe inderdaad in hele grote lijnen hetzelfde als Sabine, maar wel vanuit hele andere kernwaarden. Dus dat maakt het ook divers, denk ik.
Voor hoeveel mensen ben jij verantwoordelijk, om het zo maar even te zeggen?
Moeilijk te zeggen, want dat fluctueert nogal. Maar een goede 150, 200, denk ik.
Ja, Sabine, voor jou?
Binnen onze regio zit het rond de 500. Waar ik niet enkel en alleen verantwoordelijk voor ben. Dat doen we wel ook met een team. Onder andere ook van operationeel managers. En wat ik al aangaf, de regio-directeur. Dus met elkaar zijn we best verantwoordelijk voor een grote club mensen.
Ja, heel veel mensen waar jullie mee werken. Maar jullie werken natuurlijk ook voor heel veel klanten, als ik het even oneerbiedig zo mag zeggen, namelijk kinderen. Jullie zijn de hele dag bezig met andere mensen gelukkig maken. Sabine, is dat een verantwoordelijke taak? Ben je daarvan bewust?
Ja, ik denk dat ik daar heel bewust van ben en dat je daar in dit vak ook bewust van moet zijn. Wij zijn in dit vak met elkaar verantwoordelijk voor toch een stukje gereedschapsstukken toevoegen aan de ontwikkeling van de kinderen. We hopen de kinderen de wereld in te kunnen sturen met wat tools vanuit onze kennis, vanuit onze pedagogiek. Waarbij ze zich kunnen ontwikkelen in een wereld die uitdagingen biedt. Dus ik vind dat een grote verantwoordelijkheid, maar ook een heel grote eer om daar onderdeel van te mogen zijn.
Manon, wat is het belangrijkste bij het zorgen voor geluk van kinderen? Dat is een grote vraag.
Ja, en het enige juiste antwoord is denk ik dat het kind zich gezien voelt. Dus dat als het kind binnenkomt 's ochtends, dat het echt het gevoel heeft, deze juf begrijpt mij. Of deze pedagogisch professional. Maar ik word begrepen hier. En ik mag ook huilen, ik mag lachen. En alles wat daartussenin zit, zeg maar. Dat mag er allemaal zijn. En daar is begrip voor. Dat vind ik heel, heel belangrijk. En ik denk vanuit mijn rol creëer ik vooral randvoorwaarden, zeg maar. Waarbinnen er heel goed werk geleverd kan worden. Want de pedagogische professionals op de werkvloer, die creëren de magie, zeg maar. Maar wij zorgen voor, kijk Sabine even aan, maar wij zorgen dat alle randvoorwaarden om dat te realiseren op orde zijn.
Ja, Patrick, ik kom zo meteen naar jou, want het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe belangrijk het is als die randvoorwaarden er al zijn in de jonge jeugd, hè, om gelukkig te worden. Sabine, ik wil nog één ding aan jou vragen. Want Manon zegt net, hè, ik ben bezig met het creëren van die randvoorwaarden om dat geluk te bieden. Hoe moeilijk is dat? Hoe uitdagend is dat? Om dat allemaal goed te regelen?
In de basis is dat uitdagend, omdat die randvoorwaarden ook altijd veranderen. We hebben te maken met wetgeving die verandert. We hebben te maken met een doelgroep, zowel een doelgroep kinderen, een doelgroep ouders als een doelgroep professionals, die veranderen. Dus je bent ook eigenlijk altijd aan het bijsturen dat waar de vraag ligt. Je bent aan het bijsturen naar de markt. Je bent aan het bijsturen van de tijd waar we in zitten en de uitdagingen die er liggen. Dus dat maakt hem soms best ingewikkeld. Creëert ook dat we altijd mogen bijsturen en we niet in beton gieten, maar meebewegen, net zoals dat we dat bij de kinderen ook doen. Hè. We proberen kindvolgend te zijn, maar ook branchevolgend te zijn en doelgroepvolgend te zijn, omdat je wel moet. Je moet mee kunnen bewegen in dat wat er nodig is.
Ja. We gaan het zo meteen hebben over geluk op de werkvloer en hoe je dat bewerkstelligt. Maar Patrick, eerst een vraag aan jou als geluksdeskundige. Ja, het lijkt een open deur, maar een goede start voor kinderen is natuurlijk van levensbelang, hè, als het gaat over geluksbeleving later.
Absoluut, absoluut. En ik denk, het gaat ook om dingen als kinderen stimuleren, ruimte geven, et cetera. Maar ik vond het mooi wat Manon zei, hè, dat is toch de essenties. Mag het kind er zijn? Wordt het kind omarmd? Wordt het gewaardeerd? Voelt een bepaalde verbinding? En om zeg maar gelukkig op te groeien als kind, je hebt eigenlijk minimaal één stabiele volwassene nodig die er echt voor jou is. En er zijn natuurlijk tegenwoordig allerlei gezinsvormen. En het kan heel goed zijn dat in iedere locatie van jullie er meerdere kinderen zijn waarvoor eigenlijk die pedagogisch professional misschien wel de enige echte stabiele, betrouwbare volwassene is. En je ziet ook in onderzoeken, en ik denk wat ik altijd mooi vind aan kinderopvang, ik denk echt oprecht, het is een van de allerbelangrijkste beroepen die je zou kunnen hebben. Want ja, wat is nou mooier en belangrijker dan jonge kinderen kunnen helpen met hun ontwikkeling? En alleen dat feit dat kinderen of dat ouders hun belangrijkste bezit eigenlijk aan jou toevertrouwen, dus die verantwoordelijkheid, het geeft ook stressen, is natuurlijk heel erg mooi. Maar ik zie het een beetje als een mix tussen zorg en onderwijs, hè? Eigenlijk de rol die je dan hebt. En er is wel vrij veel onderzoek bijvoorbeeld naar onderwijs bij jonge kinderen. En dan kan je echt herleiden het geluk van kinderen later, zeg maar, tot op de docent die ze als kind gehad hebben. En op de middelbare school wordt het effect veel kleiner. Dan heb je ook wat meer effect zeg maar, van vrienden. Maar ook dan heb je vaak veel meer mensen met wie je te maken hebt op school. Maar vaak in zo'n omgeving zijn het vaak 1 of 2, 3 mensen die er echt voor jou zijn en die jou kennen en die jou ook welkom heten.
Wordt de rol van de kinderopvang daarin ook wel eens een beetje onderschat?
Ik denk het wel, ja. Ik denk wat ook goed is om bij stil te staan, het is ook voor het geluk van de ouders. Want omdat er kinderopvang is, ja, kun je ook werken of kunnen mensen zich ontplooien? Kun je bepaalde autonomie hebben in je leven? Dus dat is ook een heel belangrijk. Dus dat is echt voor het geluk van Nederland en het feit dat wij in Nederland zulke goede kinderopvang hebben, dat draagt zeker ook bij tot het feit dat wij ook een van de gelukkigste landen ter wereld zijn, hè? Dus het gaat verder dan het kind alleen.
We gaan het zo meteen hebben over hoe we die pedagogische professional ook blij houden en gelukkig houden aan het werk. Maar we gaan eerst naar een ander onderdeel. We gaan nu naar, er is een prachtige term, individueel geluksrapport. Patrick, kun jij eens uitleggen wat dat precies is? Want de twee gasten aan tafel, die hebben via chat hebben ze een rapport ingevuld of een vragenlijst ingevuld. Kun je eens vertellen wat dat is?
Ja, dus het heet dus de CHAP, de afkorting voor Cambridge Happiness Profiler. En dat geeft je dus een persoonlijk geluksrapport. Want er is inmiddels heel veel bekend, hè, over hoe kun je de kans op geluk vergroten. Hè, of wat zijn ook gevalideerde interventies om je te helpen om je mogelijkheden te benutten. Maar we zijn ook tegelijkertijd allemaal verschillend. Hè, en dat rapport geeft je veel meer eigenlijk inzicht in jouw eigen geluksprofiel. En geeft je ook 28 eigenlijk aanknopingspunten, allemaal evidence-based, ja, aan welke knoppen jij specifiek misschien zou kunnen draaien om jouw geluksmogelijkheden beter te benutten.
Ja, we zullen tijdens deze serie, zullen we alle gasten die aan tafel komen, zullen we ook vragen om die vragenlijst in te vullen. Dus het is goed om dat in deze eerste aflevering even uit te leggen hoe het nou precies in elkaar zit. Laten we beginnen met die van jou, Manon. Wat was het cijfer wat je kreeg?
Ik vond mijn cijfer was een 9. Waarbij ik net al even in de wandelgangen hier deelde dat mijn zusje gekscherend tegen mij zei: nou, dat was een week geleden wel anders, toen ik midden in mijn verbouwing even met de handen in het haren zat. En ik overal snot had, dus me helemaal geen 9 voelde. Maar over het algemeen denk ik dat de 9 best overeenkomstig is met hoe mijn leven ingericht is en de geluksbronnen en groei. Ik moet even goed kijken naar de twee jaar. Mijn groeigebieden ook best wel overeenkomstig zijn met, ja, wat ik ben, waar ik blij van word. Een van de dingen was lichaamsbeweging en sociale verbinding. Nou, ik denk, als je mijn beste vriendin vraagt wat doet ze graag, dan zijn dat in ieder geval twee van de dingen die zij gaat opnoemen.
Ja, want waar word jij heel gelukkig van in je privéleven?
Ja, ik vind het fijn om te sporten en te bewegen. En ik vind het heel fijn om met mensen in contact te zijn. Dat doe ik ook veel op het werk. Maar ik heb wel mensen om me heen waarmee ik slap kan ouwehoeren en hele diepe gesprekken kan voeren. En die combinatie, en dat het liefst een beetje dwars door elkaar heen, dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ik heb hele fijne mensen om me heen op mijn werk. Dat is voor mij ook echt werkgeluk. Die mensen kan ik zo erg mee lachen. Ja, dat vind ik fantastisch.
Ja.
En daar laat ik ook echt van op.
En wat zijn de aandachtsgebieden?
Mijn aandachtsgebieden zijn in ieder geval ontspannen en betekenis. Nou, en ontspannen kan ik me helemaal in vinden. Dan denk ik, nou ga ik eens even lekker zitten. En dan binnen 2 minuten word ik daar al helemaal rusteloos van. En dan ga ik toch maar weer wat doen. Maar het zou wel goed zijn als ik even iets meer rust zou vinden in de rustmomenten.
Ja, Patrick, wat kan Manon met de resultaten van deze vragenlijst? Van dit rapport?
Nou, ik denk vraag 1 is altijd, hè, wil je er überhaupt iets mee doen? Hè? Ik denk in haar geval, als haar geluksniveau 9 is, dan is dat natuurlijk super. Hè? Dan zou ik zeggen, vooral kijken hoe kun je dat misschien consolideren, in stand houden. Als je zegt, ik zou iets willen doen aan het ontspannen. Nou, ja, wat jij bijvoorbeeld zou kunnen helpen, wat wij ook veel doen met groepen, dat je eens in kaart brengt, wat zijn eigenlijk jouw oplaadpunten? Mm-hmm. En dat je dat vervolgens eigenlijk categoriseert. En je kunt er eigenlijk een soort matrix voor maken, zeg maar 2x2, dus met 4 vakjes. Dat je eens gaat onderverdelen. Welke zijn lichamelijk, welke zijn geestelijk, en welke zijn actief, en welke zijn passief. En ik kan me in jouw geval voorstellen, dat is puur even op basis, we kennen elkaar nu een klein beetje voor besproken. Ja, als je heel veel lichamelijk actief oplaadpunten hebt, weet je, dat geeft je ook vooral de afloop ook heel veel ontspanning.
Yeah.
Maar dat wellicht, dat je nog iets in die mix zou kunnen kijken van, zou ik toch ook eens een boek moeten lezen? Of ook eens uitgebreid in bad moeten gaan, of een massage ondergaan, of wat dingen die bij jou dan specifiek passen, of specifieke ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen. Hè? Dat lijkt soms, en dat is het meest voor de hand liggende, wordt soms het vaakst vergeten en het minst gedaan. Je ademhaling heb je altijd bij en dat kan je echt helpen om meer te ontspannen. Hè? Bewust lang uitademen, dat helpt echt je lichaam om te ontspannen.
Manon, jij noemde een van de dingen waar je heel gelukkig van wordt, is mensen waar je mee werkt.
Ja.
Op je werk. Dat je daar goed contact mee hebt. Dat je daar sociale omgang mee hebt. Hè, dat je daar plezier mee hebt. Het is een perfecte brug naar werkgeluk. Geluk op de werkvloer. Sabine, moet je als bestuurder voelsprieten hebben? Om te merken of iedereen wel gelukkig is in zijn of haar werk?
Ja, ik denk dat het een basis is. Als je die niet hebt, dan is het denk ik in deze branche, want daar hebben we het over, best heel ingewikkeld om dat te kunnen doen wat we doen. Veel komt ook vanuit voelsprieten. Komt vanuit een onderbuikgevoel. Hey, wat speelt hier? Wat ligt hier? Je ziet dingen, je komt op locaties, je ziet teams. Dan moet je je voelsprieten kunnen aanzetten om te kijken, waar is hier even dat gesprek nodig? Waar is hier even dat compliment nodig? Omdat die pedagogisch professional vorige week ook alweer even extra heeft bijgesprongen. Die heb je nodig om ook die verbinding en die laagdrempeligheid te maken. Dus die is heel belangrijk.
Wat is volgens jou de grootste bron van ongeluk op de werkvloer? Zijn dat de krappe roosters misschien?
Dat is een onderdeel van dingen die ingewikkeld zijn. Ik denk ook het zorg dragen dat medewerkers gezien worden. Gezien worden in de breedste zin van het woord. Dus waar ligt je behoefte? Waar ligt je ontwikkeling? Ben je happy op de plek waar je bent? En ik denk dat dat voor kinderen, maar medewerkers, even belangrijk is.
Ja. Patrick, je wil gaan reageren?
Nou, ik denk dat wat je ook niet moet onderschatten is, laten we zeggen, gedoe.
Ja.
Systemen die niet goed werken, regeltjes die onzinnig lijken, dat soort dingen. En dat lijkt vaak... En toen delen is onvermijdelijk, hè? Maar of een voorraad wat niet goed wordt gemanaged, dat je een luier wil pakken en dat is niet meer de goede maat en dat soort dingen, weet je. Dat is toch ook wel wat voor heel veel mensen toch ook echt irritatie geeft, frustratie geeft. En als je dat zoveel mogelijk kunt wegmanagen, gegeven omstandigheden, dat kan zeker ook wat ongeluk wegnemen.
Ja, Manon, je kunt natuurlijk niet alles voorkomen als manager, maar hoe probeer jij om zoveel mogelijk gedoe te voorkomen?
Gedoe. Wij hebben helaas ook gedoetjes. Ik haak bijna weer terug op hetzelfde verhaal als waar ik het voorheen al over had. Waar het kind gezien wil worden, geldt dat inderdaad voor een medewerker op welke laag dan ook zo. En ik geloof er oprecht wel in dat als je je gezien en gehoord voelt, er is eigenlijk altijd ruimte voor een gesprek. Er is altijd ruimte om ergens iets van te vinden. Dan is er ook draagkracht om even te zeuren, zonder dat daar gelijk allerlei oordelen aan hangen, zeg maar. Dan is er ook draagkracht om wel een beroep op iemand te kunnen doen als roosters even niet meewerken. Want dan is er een heel groot gevoel van, we doen dit samen, we dragen het samen.
Ja, en dan
eigenaarschap.
Dan is er voldoende basis om gedoe op te lossen. Of te ondergaan.
Ja,
af en toe.
Maar dan denk ik ook dat gedoe minder snel ervaren wordt als gedoe. Maar meer als een, nou ja, het is even een obstakeltje. Komen we ook wel weer overheen, zeg maar. Omdat je het met elkaar doet. Je hebt elkaar. En je weet ook, dit komt wel goed. Er is vertrouwen. Er is draagkracht. Er is eigenaarschap voor de dingen die je zelf onder je. Waar je zelf invloed op uit kan oefenen.
Ja, Sabine. Als ik daar even op mag aansluiten. Een draagkracht. Dat betekent ook dat je moet zorgen voor een goede sfeer. Op een werkvloer.
Zeker.
Een teamgeest.
Absoluut.
Hoe doe jij dat als bestuurder zijnde?
Cultuur binnen je, dus de cultuur waarin je het met elkaar doet, is super essentieel. En daarin komt weer, ben zichtbaar, ben aanwezig en ben ook beschikbaar. Je kan ergens zijn, maar als je niet beschikbaar bent, dan komt dat contact niet tot stand.
Kun je dat eens heel praktisch maken? Hoe zorg jij ervoor dat je zichtbaar bent op een locatie van een van de opvanglocaties?
Nou, vorige week was ik op een locatie, had ik een overleg met een van de locatiemanagers. En ik kom binnen en ik doe de deur open. En dan staan twee groepen open. En ik zie dat de pedagogische professionals druk bezig zijn. En ik kan natuurlijk heel snel dan doorlopen naar het kantoor van de locatiemanager. Maar ik kies ervoor om op dat moment even mijn hoofd voorzichtig door de deur te steken. Ook om het voor de kinderen niet binnen te bonjouren. Maar wel even te vragen, hoe is het met jullie? Heb je een lekkere dag? Is er nog wat? En door dat in frequentie te doen, dus door ook aanwezig te zijn, leren ze je kennen, weten ze ook wie je bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is in de rol die wij hebben.
Ja, Manon, dat soort dingen, is dat misschien wel belangrijker dan een team uitje? Dan te gaan bowlen met z'n allen? Wat ook leuk is overigens.
Maar... Ja, dat is enig, maar 100%. Nee, en ik vind zelf altijd humor een sleutel tot succes. Dus ik vind het fijn om een grapje te maken. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar kennen binnen het bedrijf. Dus ik vind het zelf ook belangrijk om de namen, of in ieder geval de gezichten, en het liefst weet ik nog van iedereen even net iets persoonlijk. Zodat als het even niet goed gaat met je kat, dat ik er nog een keer naar kan vragen, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Patrick, de dingen die je nu allemaal hoort, hè, dat valt eigenlijk een beetje onder de noemer persoonlijke aandacht, gezien worden. Hoe belangrijk is dat voor een werknemer om gelukkig te zijn in zijn of haar werk?
Ja, dit is extreem belangrijk. Hè? Kijk, als je alle onderzoek eigenlijk plat slaat, dan uiteindelijk kun je het samenvatten in drie elementen. En ik zeg altijd, geluk is DOM, D-O-M. En dat staat voor doelen, oplaadpunten en mensen. En wat ik hier heel veel hoor, gaat over mensen. Hè? Dat is die persoonlijke aandacht. En het is natuurlijk ook puur mensenwerk per definitie, hè? In de kinderopvang en BSO. Dus dat is essentieel. Maar laten we ook de doelen en oplaadpunten niet vergeten. Want je kunt de hele dag met mensen bezig zijn. Maar als je dan je eigen oplaadpunten voorbij schiet, dan op een gegeven moment heb je misschien zelf een burn-out. Hè? En ook bij doelen, als je bijvoorbeeld niet echt precies doet waar je goed in bent. Hè? Dus dat is ook echt aandacht hebben voor jezelf, maar ook voor de mensen in je organisatie. Wat is nou echt jouw talent? Ja, als iemand die heel creatief is en die moet misschien toch heel veel repeterend werk doen. Zeg, ja, wat zou je dan misschien niet, hoe kun je er meer kwijt kunnen? Kun je misschien meer spelvormen ontwikkelen? Of kun je nieuwe concepten bedenken, hoe we nieuwe collega's... Of, dat je echt, en als je dat doet, hè, dan wordt het voor jou relatief makkelijk om te werken. Dan doe je iets wat echt bij jou past. Maar dan gaat het je ook energie geven in plaats van energie kosten. Ja, dus het is altijd wel... Ik zeg altijd maar... Dat menselijk is absoluut... Als je één ding zou mogen kiezen, zou ik ook zeggen... Investeer daarin. En wat jij zegt, Manon, ik vind het heerlijk om te horen. Het liefst zeggen, zou ik van iedereen de naam weten. Maar ik zou zeggen ook de naam van de partner en van de kinderen... en van de hond of de kat thuis... maar ook nog een favoriete voetbalclub of band... of mm-hmm. waar ze op vakantie zeggen. En daar kun je nooit genoeg in investeren. Want dan heb je inderdaad gezien... en dan ben je gewoon een soort familie met elkaar. Natuurlijk moeten we uiteindelijk wel leveren. Maar iets is nooit zo belangrijk als dat je denkt dat het is... op het moment dat je eraan denkt. Dus je moet je nooit al je eieren in één mandje stoppen. Het gaat bij geluk om zoveel dingen. Dus je moet wel een inzicht hebben... Ja, wat zijn er al die aspecten? Hè? Want het is ook het kunnen bieden van autonomie bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Hebben mensen wel genoeg ruimte om ook wel zichzelf te kunnen zijn?
Waar ligt eigenlijk voor jullie als bestuurders de grens? Want iemand kan thuis heel ongelukkig zijn... en dat uiteindelijk ook meenemen naar zijn of haar werk. Dan neem je altijd mee. Wanneer moet je daar iets mee als bestuurder, Sabine?
Nou, ik denk dat binnen Samenwerkende Kinderopvang... hebben we een heel mooi platform, dat heet Empower. En Empower biedt eigenlijk ondersteuning als je niet lekker in je vel zit... vraagstukken hebt die niet bij je leidinggevende liggen. En dat is natuurlijk altijd een spanningsveld. Wanneer ligt het nou bij je leidinggevende en wanneer ligt het daarbuiten? En ik denk dat door met elkaar in contact te zijn... dat je daar naartoe moet zoeken. En ik vind het heel fijn dat we binnen de organisatie dus een platform hebben... waar als het is tot hier is het voor ons, wel nog ergens naartoe kan gaan.
Straks gaan we het hebben over jullie privégeluk. Want privégeluk is ook belangrijk. Als je dat wil meenemen en vertalen naar de werkvloer en überhaupt... is het belangrijk om gelukkig te zijn. We gaan, Sabine, naar jouw geluksrapport. We hebben eerder in deze podcast hebben we die van Manon gehoord... nog één keertje, Patrick, heel even kort uitleggen. Wat is dit voor een rapport? Hoe komt dat tot stand?
Bij een CHAP geluksrapport krijg je dus inzicht op 28 evidence-based geluksvoorspellers. Daar word ik vergeleken met andere mensen. En dan zie je eigenlijk heel snel hoe gelukkig ben ik, maar ook op welke aspecten doe ik het goed en waar zou het relatief beter kunnen.
Ja, en het is geen test, het is een vragenlijst. Hè? Je wordt eigenlijk, wat voor vragen krijg je?
Aan de hand van de vragenlijst krijg je eigenlijk direct een online persoonlijk geluksrapport. Dus en die vragen hebben dus te maken met jouw geluk in algemene zin. En dus die 28 relevante geluksvoorspellers bijvoorbeeld. Een daarvan is bijvoorbeeld lichaamsbeweging, waar we het net over gehad hebben. Maar andere is bijvoorbeeld betekenis, andere is optimisme, dankbaarheid, mindfulness. Heb je voldoende flow ervaringen, et cetera. En dan zeker ook heel veel over die sociale verbinding.
Ja. Sabine, we gaan naar jouw geluksrapport. Wat viel je op?
Nou, wat mij opviel is dat ik het eigenlijk wel had verwacht.
Okay.
Dat ik wel redelijk idee heb hoe ik waar mijn geluksbronnen zitten en waar mijn ontwikkelstuk zit.
Ja.
Waarbij ik hoog score op genieten en op emotionele stabiliteit. Nou, dat herken ik wel bij mezelf. Dat is wel wie ik ben en wat ik belangrijk vind. En ontspannen is iets wat ik daarentegen nog wel iets meer mag doen. Wat ik bij Manon ook al hoorde. Ik denk dat wij ook een beetje...
Kunnen we samen lekker spanning ervaren.
Ja. Ja, is dat, gaf dat inzicht? Had je dat voor jezelf bedacht? Dat misschien wel je, nou niet zwakke punt, dat klinkt een beetje negatief, maar dat je aandachtsgebied is?
Nou, wat ik van mezelf ken en herken, is dat ik af en toe even mag uitchecken. Dat weet ik. Ik kan maar doorgaan en dat is zowel op werken. Ik wil maar doorgaan, want ik vind het zo leuk. Maar dat is ook privé, met alle contacten die ik heb. Zowel met mijn gezin als met vriendinnen en familie. Maar af en toe heel even kunnen uitchecken is wel iets wat ik herken. Dus het in die zin verbaast het me niet. Aan de andere kant ontspannen is ook wel iets wat ik veel doe. Maar wat dus nog minder naar voren kwam in het rapport.
Ja. En ga je naar aanleiding van dit rapport nu... komt er een gedragsverandering?
Nou, ik zat dat te lezen en ik was gisteren toevallig wezen lunchen met een vriendin. En zat op een heel mooi plekje over het water te kijken. En dat was heel ontspannen. En later dacht ik, maar heb ik dan ook heel bewust dit even gezien als ontspanning? Of is dit dan maar gewoon doorgaan? En dus het bewustzijn is denk ik iets wat heel erg kan meehelpen.
Ja, Patrick, ga daar eens op in.
Ja, dank je. Ik begreep ook van jou, Sabine, jij bent ook zeer gelukkig. Hè? Want jouw gelukscijfer is ook heel hoog.
Ja. Wat is je cijfer trouwens?
8,5.
Een 8,5, ja.
Ja, dat is super. Dus ook in jouw geval, hè? Natuurlijk, je hebt heel veel dingen die heel goed gaan. En we zien natuurlijk wel over het algemeen, hè, zeg maar even heel... kort door de bocht, een beetje vrouwen in jullie leeftijdsgroep... met zo'n verantwoordelijke baan en opgroeiende kinderen. Je zit ook in de spitsuur van het leven. En helaas, ondanks alle emancipaties, is het toch ook nog vaak zo dat heel veel regeldingen en huishoudelijke dingen toch vaak wat meer op de schouders van de vrouwelijke dan de mannelijke partner komen. Dus dat is zeker ook wel iets om bij stil te staan. Want ja, je hebt heel veel ballen in de lucht te houden. Je noemde even dat genieten. Dat is overigens ook een specifieke geluksvoorspeller. Is ook leuk om misschien om te kijken hoe hoog je daarop scoort. Want daar zijn ook weer, daar is ook weer specifiek wetenschappelijk onderzoek hoe mensen genieten. Er zijn 9 verschillende vormen hoe mensen genieten. En het is ook soms wel eens interessant om even te kijken, ja, hoe geniet ik dan eigenlijk? Of in dat geval heb ik er wel voldoende bij stilgestaan? Of heb ik de momenten echt vastgelegd? Heb ik het gedeeld met andere mensen? Heb ik het wel echt tot me genomen? Of was ik toch alweer in gedachten bij de boodschappen die ik nog moest doen? Of dat soort...
Nee, precies wat je zegt.
In dat moment.
Dat, ja, ja, precies. Dat is in, ik wist inderdaad, ja, na de lunch moest ik nog boodschappen doen. En dat, nou, wist ik. Dus ik was inderdaad wel aan het genieten. Maar onbewust ook al wel met het volgende bezig. Ja. Ja.
We praten aan deze tafel met professionals uit de kinderopvang over geluk, over werkgeluk, maar ook over privégeluk. Want als je privé niet gelukkig bent, kun je denk ik op je werk ook niet gelukkig zijn, Manon. Hoe zie jij dat?
Ja, nou ja, ik zei toen net al even, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden wat mij betreft. En ik vind het ook zo kwetsbaar. Dat vind ik er wel spannend aan soms, zeg maar, als... Als er heel nabij iemand ziek wordt, ja, dan heeft dat in één keer zoveel effect op je geluk. Dat vind ik er wel spannend aan.
Uit jouw geluksrapport hebben we kunnen leren dat jij heel erg gelukkig wordt van sporten, van bewegen. Mm-hmm. Als jij, omdat je een blessure hebt opgelopen of iets dergelijks, 2 of 3 weken niet kan sporten, heeft dat dan ook effect op je werk? Omdat je iets minder gelukkig naar je werk gaat misschien?
Nou, een mooi voorbeeld heb ik daar wel van. Ik heb een Hyrox gedaan in februari. En toen ging ik de volgende dag nog een marathon lopen. Of, nou, niet een marathon, een loopje doen, zeg maar. En toen heb ik zoveel gevraagd van dat lijf, dat ik dacht dat ik helemaal een soort van on top of the world zou zijn. Maar het tegenovergestelde was waar. Ik was helemaal een soort van down, leeggetrokken. En pas dinsdagavond, toen dacht ik weer, oh, ik begin nu weer een beetje op te krabbelen. Ik krijg weer zin om te bewegen. En als ik vakantie heb en ik denk, nou, ga ik even lekker 2 weken niks doen. Dat helpt mij helemaal niet. Nee. Ik kan beter gewoon lekker dan toch maar mijn rondjes gaan hardlopen.
Ja, Sabine, ontspannen, hè? Dat hebben we geleerd uit jouw geluksrapport. Dat daar aandacht voor is. Of voor nodig is misschien wel. Ja, heb jij wel eens dat je, nou ja, dat je een paar weken niet hebt kunnen ontspannen, dat je dat effect heeft op je werk?
Ja, en ik denk ook wat Patrick heel mooi zegt, het gevoel van heel veel ballen in de lucht hoog moeten houden, kan wel effect hebben op je geluk en op je kunnen ontspannen en genieten. Ik denk dat we heel goed heel veel ballen in de lucht kunnen, maar er is ook wel ergens een grens in wat lukt en wat niet lukt. En als er iets te veel ballen in de lucht hangen, dan heeft dat wel invloed op hoe gelukkig ik me daarin voel.
Ja.
Dus dat wel, ja.
Patrick, ik hoor ook het woord grens vallen. Gaan heel veel mensen over hun grens en merken pas dat ze over hun grens gaan als ze eroverheen gaan?
Nou, vaak als je eroverheen gaat, dan merk je het niet. Je merkt het vaak vast veel later. En soms is het tijdelijk ook nodig. Hè? Soms speelt er gewoon iets in je leven. Of nou, er is een verbouwing, of je moeder is ziek. Dan is het ook, dan denk je niet eens na eigenlijk. Maar het is wel goed om geregeld even stil te staan. En wat echt wel belangrijk is, die oplaadpunten. Dus we hebben eigenlijk doelen, oplaadpunten en mensen. Geluk is dom. En bij de meeste mensen zit daar toch het probleem. Hè? Ontspannen is ook een van die oplaadpunten. Ja. Dat zien we ook eigenlijk hier aan tafel. En het gebrek aan voldoende passende oplaadpunten, dat is toch voor de meeste mensen de grootste belemmering om gelukkiger te zijn. Ja. En wat je heel vaak ziet, het staat niet op je actielijst eigenlijk. Of als het erop staat, staat het helemaal onderaan. En je moet eigenlijk leren om dat vaak wat vaker bovenaan te zetten. En daarnaast ook nog, zeg maar, een balanced portfolio te hebben. Dus niet alleen maar sporten, Manon,
ja,
maar ook nog iets meer zeg maar, ja, balans daarin.
Ja, en belangrijk is dus ook om een soort van nulmeting te doen. Hè? Dat je eigenlijk weet waar je aandachtspunten zitten. Dan komen we dus eigenlijk meteen weer op het geluksrapport. Mensen die nu luisteren en die dat graag willen inventariseren, wat moeten ze doen? Waar moeten ze naartoe?
Dan zou ik zeggen, kijk eens op chaphappiness.nl. Daar staat dan weer wat meer informatie. En dan kun je het even een keer zelf eens een keer testen. Ja.
We hebben veel geleerd vandaag. We hebben ook veel geleerd uit jullie rapporten. Dank wel voor het meenemen. We zijn hiermee aan het einde gekomen van de eerste aflevering van deze 3-delige serie over werkgeluk. Patrick, ik spreek jou in de volgende aflevering weer. Dan schuif je weer aan als geluksexpert. En dan gaan we het weer over nieuwe aspecten hebben van het geluk. We zijn deze podcast begonnen met het laatste geluksmomentje. We eindigen deze podcast met het volgende geluksmomentje. Manon, wat wordt jouw volgende geluksmoment?
Als ik vanavond thuis kom, dan doe ik lekker dikke sokken aan en mijn joggingbroek. Dat is echt het perfecte moment van de dag.
Sabine, voor jou?
Een heerlijk etentje in het vooruitzicht komend weekend.
Met vrienden?
Met vrienden. Ja.
En voor jou, Patrick?
Ik ben binnenkort 30 jaar getrouwd, dus we hebben een mooi feest.
Dank jullie wel voor jullie deelname aan deze podcast. En geniet van jullie geluksmomenten en alle geluksmomenten die nog gaan komen. Dankjewel. De CHAP is een samenwerking tussen BSL Media & Learning en het CHAP Happiness Instituut. Wil je meer weten? Dat kan via bsl.nl/CHAP. Wil je meer afleveringen horen van Partners voor Zorg? Ga dan naar skipper.nl, zorgvisie.nl of je podcastplatform naar keuze.